Goedemiddag, lieve gemeente. Het is goed om inderdaad in mijn thuisgemeente te zijn. Dank voor het applaus. De geestelijke handeling is er om dan zo omhoog te bewegen, maar ik heb het als warmte ervaren. Dat is belangrijk. Het is nog altijd mijn thuisgemeente. Ik ben hier tot geloof gekomen, levend geloof gekomen. Ergens in de loop van 1994 en gedoopt in oktober 94. Dus volgens mij ben ik een van de oudste leden. Nou, oudste leden. Langste leden. Ja. Dus leuk dat jullie erbij gekomen zijn. Maar het is een voorrecht. Het is een voorrecht om thuis te delen over dat wat de Heere God specifiek als roeping op je leven heeft gelegd. En wat je daarin kan meemaken, maar ook wat je daarin kan doorgeven. En juist dat doorgeven is ook onderdeel van mijn roeping. En het is echt een bijzonder voorrecht om dat juist hier te doen. Nou gaan we, kijk naar mijn vrienden van de techniek, nou gaan wij proberen om dit zelf te doen. Ik denk dat ik op jullie moet, jongens. Hij hield ermee op in de eerste dienst namelijk. We hadden geloofd dat hij tot nieuw leven zou komen. Maar we kennen allemaal deze foto, hè? Dit beeld. Vorig jaar op een strand in Libië werden 21 Egyptische christenen onthoofd door ISIS. En een collega van mij en ik hebben de video gezien die ISIS op internet geplaatst heeft. We hebben onszelf gedwongen om dat helemaal uit te kijken. En het was verschrikkelijk om te zien. Ook nog extra dramatisch gemaakt om een extra effect te bewerken. En wat mij het diepste raakt in de video is op het moment dat de zwaarden de kelen van de mannen al raken, dan roepen ze alle 21 de naam van Jezus uit. Yeshua, Yeshua. En dan sterven ze. En terwijl wij daar zo aan zitten te kijken en de tranen in onze ogen staan, ging het door onze hoofden. Wat als ze nou in dat uur een andere naam hadden aangeroepen? Wat als ze de naam van de God van Islam hadden aangeroepen? Misschien hadden ze hun fysieke levens gered. Maar ze deden het niet. Ze bleven bij de naam van Jezus en stierven om de naam van Jezus. Volgende. Nou, als je kijkt naar de nieuwe wereldranglijst, de nieuwe wereldkaart die ik elk jaar, als ik zo aan het begin van het jaar hier spreek, laat zien, dan zie je dat de haat tegen de naam van Jezus groter is dan ooit. En ik weet dat ik dat de afgelopen jaren elk jaar gezegd heb. Nooit was vervolging heviger dan nu. En dit jaar zeg ik het weer. Nooit heeft vervolging van de gemeente van Jezus een niveau bereikt dat het vandaag bereikt heeft. En als je kijkt naar deze kaart, dan zie je zo in verschillende kleuren aangegeven. En op je stoelen ligt ook een klein wereldkaartje. Mijn oproep zou zijn, hang hem thuis op je koelkast of ergens in je werkkamer, zodat je ernaar kan kijken en zodat je ervoor kan bidden. Er staat ook een nummering op met landen en op de website van Open Doors, opendoors.nl. Kun je ook nog een uitgebreidere toelichting lezen als je dat zou willen. Maar een paar van de trends zijn trends die we de afgelopen jaren steeds al gezien hebben. Islamitisch extremisme is de grootste aandrijver van vervolging in onze dagen. Er is één grote uitzondering daarop en dat is nog altijd land nummer 1, Noord-Korea. Al heel wat jaar, ik geloof al 13 of 14 jaar, land 1 op de ranglijst. Dat is een Stalinistische dictatuur. Maar de islamitische botsing met de naam van Jezus is de belangrijkste aandrijver van vervolging in onze dagen. De naam van Jezus kan grote problemen opleveren als je verbonden bent met die naam. Als je volgende doet. Dit is wat een Egyptische kunstenaar, een christen, heeft gemaakt van dat moment op dat strand in Libië. Hij heeft in beeld willen brengen wat de geestelijke werkelijkheid was op dat strand toen die scène zich daar afspeelde met die onthoofdingen. Want Jezus was daar. Jezus stuurt zijn discipelen en in zijn discipelen ons erop uit om het evangelie bekend te maken in de hele wereld. En discipelen te maken onder alle volken. En dan zegt hij, en zie, ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld. Tot aan de completering, tot het moment dat de wereld tot zijn doel komt. Ik ben met je. En Jezus was daar op dat strand. Hij nam zijn kruis op en diegenen die het kruis opnemen achter hem aan. Hij is daar bij hen. En zo lijkt het alsof het steeds heftiger wordt. Volgende. Zo lijkt het alsof het steeds heftiger wordt in de wereld. Het lijkt wel alsof de problemen steeds groter worden, steeds radicaler. De oorlogen die gevoerd worden zijn nu inmiddels al niet meer tussen landen, maar het is veel diffuser geworden, veel moeilijker te bestrijden. En het lijkt wel alsof het steeds en steeds dichterbij komt. Ik hoor steeds meer mensen praten over dreiging, onrust, verontrusting. Men denkt dan aan de opkomst van radicale islam, ook in onze landen. Men denkt dan aan de komst van zoveel vluchtelingen. Hoe gaan die onze cultuur beïnvloeden? Men denkt aan de aanslagen in Londen, Madrid, Parijs twee keer. Hoe dichtbij gaat het komen? Een goede vriendin van mij kreeg haar vierde kindje. En ze stond met tranen in de ogen voor me en ze zei, in welke wereld gaat hij opgroeien? Waar zal hij in leven? In wat voor omstandigheden over 20 jaar? En zo gaat het door onze hoofden. We merken het ook in het werk van Open Doors. Tijdens de laatste Open Doorsdag waren er 13.000 bezoekers in Utrecht. 13.000, dat is ongekend. Toen ik begon als vrijwilliger in 2001 waren er 1200. Toen nog in Zwolle, in de WSZV-hallen. 13.000, dat is ook weer een teken van betrokkenheid, bewogenheid. Maar zeker ook mensen die die gaan zoeken omdat ze beseffen dat het dichterbij komt. Maar wat moeten wij daar dan mee? Wat moeten wij met die werkelijkheid van vervolging als nooit tevoren en met het feit dat we ervaren dat het dichter bij ons komt ook? Ja, er is maar één antwoord op die vraag en dat is, we moeten ermee naar Jezus. We moeten ermee naar Jezus en dat is ook wat de discipelen deden. Ik wil met jullie lezen een stuk uit Matteüs 24, om het even in de context te plaatsen. Het is de scène, Lucas beschrijft dit uitgebreider dan Matteüs, maar ik parafraseer even aan de hand van Lucas. Het komt erop neer dat Jezus van Jericho opging naar Jeruzalem om zijn laatste week op aarde in te gaan. En dan zie je in heel snel tempo zie je een serie profetieën in vervulling gaan. En de meest duidelijke is dat Jezus de claim legt dat hij inderdaad de Messias is. En dat gebeurt als hij zich op een ezelsveulen Jeruzalem laat inrijden. En dan zie je dat als hij Jeruzalem ziet, dat hij in tranen uitbarst. Er staat een heel krachtig woord in het Grieks, het is zoiets als hij schreeuwde het uit over Jeruzalem. En dan zegt hij, en de evangelisten beschrijven dat op verschillende manieren, maar dan zegt hij, o Jeruzalem, had je nou toch maar verstaan wat tot je vrede dient? De vrede die ik je aanbood, maar die je afwees in ongeloof, want nu zal je verwoest worden. En het gaat Jezus dan natuurlijk niet om de stenen, maar het gaat hem om de mensen in die stad. Er was ongeloof in die stad en de verwoesting wordt voorzegd op grond van ongeloof, niet op grond van de wil van God. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen als een hen de kuikens? Er zit een geweldig mooi kerkje op de Olijfberg, dat kun je bezoeken. Ik zal daar volgende maand weer zijn. Lagrima heet dat kerkje, een Italiaanse architect heeft dat in de kerkje in de vorm van een traan gebouwd. En dan kun je zo kijken op de oude stad en dan zie je ook een afbeelding van een hen met kuikens. Jezus is met zijn discipelen in de tempel. En dan, trouwens, nog even, ik kom er straks nog op terug, maar ik zal het nu vast ook zeggen. Als Jezus dan in tranen uitbarst en de stad ingaat, dan houdt hij gelijk huis. Want hij maakt dan een zweep en veegt de tempel schoon van alle onreinheid die daar is binnengekomen in de loop van de tijd. Er is een enorme power in die laatste dagen daar zo. Maar uiteindelijk gaan ze dan de tempel weer uit. En veel uitleggers zeggen dat het verlaten van de tempel door Jezus daar een profetische verlaten is. Te vergelijken met het terugtrekken van Gods heerlijkheid van de aarde in het boek Ezechiël. De Shechina die zich terug moest trekken vanwege de zonde van de mensen. En hier zie je dan dat ze teruggaan naar de Olijfberg. En dan zeggen die discipelen tegen Jezus, zie je wel die imposante gebouwen van de tempel. Wonderlijke uitspraak, want er was Jezus natuurlijk vaak geweest, maar ze zeggen het. En dan zegt Jezus dit. Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. En als ze dan op de Olijfberg zitten, dan vragen die discipelen, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Nou, zoals zo vaak geeft Jezus geen rechtstreeks antwoord. Maar Jezus zegt wel heel erg veel. Ik zal even een glaasje uitpakken. Jezus zegt wel heel erg veel. Hij zegt als eerste, pas op dat niemand jullie misleidt. Daar begint hij mee. Dus hij gaat niet rechtstreeks op die vraag in, wanneer en hoe kun je het zien. Maar hier begint hij mee. Pas op dat niemand je misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken. En die zullen zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. En jullie zullen berichten horen over oorlogen en over oorlogsdreiging. Laat dat je niet verontrusten, want die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken. En zal de aarde beven. Dus Jezus zegt in de eerste plaats, laat je niet in de war brengen. Laat je niet misleiden. Nou, als je denkt aan onze tijd met zoveel onwaarheid, zoveel media-outings ook, de internet, tv, zoveel manieren om informatie en meningen tot je te nemen. En een grote meerderheid van wat je meekrijgt is onwaarheid. Het is het vertroebelen van de waarheid die God is. Er is zoveel reden om in verwarring te raken. En dan heb ik het nog niet eens over de verwarring die ontstaat binnen het christelijke erf. Met allerlei dwaalleren die zo rondgaan. Daarom is het ook zo ongelooflijk belangrijk om een krachtige, gezonde, sterke gemeente te zijn. Om elkaar vast te houden en om elkaar niet over te geven aan die verwarring. Het is een van de belangrijkste redenen waarom een gemeente zo belangrijk is. Mekaar vasthouden en elkaar op koers houden. Het tweede wat Jezus zegt is, laat je niet verontrusten. Er kan heel veel om je heen gebeuren, maar laat je niet verontrusten. En Jezus zegt dat op andere plekken, op andere manieren ook. Hè. Dan zegt hij, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat de zorgen nou aan mij over. Jij leeft bij de dag, maar je maakt je geen zorgen over de dag van morgen. En dan zegt hij in vers 8, Matteüs 24 vers 8, en dat alles is het begin van de weeën. Dat alles is het begin van de weeën. Jezus zegt, al die onrust in de wereld, die komen zal, dat zijn weeën. Oftewel, er komt een geboorte aan, er komt nieuw leven aan. Weeën werken toe naar de geboorte van nieuw leven. De wereldnood, zegt Jezus, is barensnood. En Paulus gebruikt later in Romeinen 8 precies datzelfde beeld. Als hij het heeft over het lijden van de tegenwoordige tijd dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan spreekt hij ook over weeën. De schepping is in barensnood. Dat is het eerste wat Jezus zegt, dat zijn weeën. Maar het tweede wat hij zegt, en dat zou je bijna overheen lezen, dat is, dit is nog maar het begin van de weeën. Oftewel, er gaat nog heel veel meer komen. En dat gaat hij ook beschrijven, dan zegt hij vers 9... Dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Omwille van mijn naam. We hebben die foto gezien van die 21 Egyptische christenen op dat strand in Libië. Die daar om de naam van Jezus stierven. Een van de dingen die Anne van der Bijl altijd ons op het hart drukt, en dat doet hij trouwens nog met zijn 87 jaar, is, denk erom, het gaat in onze ministry niet om de vervolgde kerk, SEC, als een soort afgesloten onderwerp. Nee, het gaat ons om de naam van Jezus. Hou dat altijd voor ogen. Je passie moet Jezus zijn en de verkondiging van zijn goede nieuws in de wereld. En al ja, dan hebben we in die grote opdracht, in dat grote verhaal, waar wij trouwens als gemeente hier ook onderdeel van uitmaken, dan hebben wij nog een specifiek mandaat gekregen om te staan naast die broers en zussen die lijden om de naam van Jezus, zoals wij dat nog niet hebben meegemaakt hier. Maar het gaat om de naam van Jezus. Nou, we hebben het net gezien op de wereldkaart. Als Jezus zegt, ze zullen je haten omwille van mijn naam. Dat zien we nu als nooit eerder. En wij voorspellen dat het nog heviger zal worden. En dan gaat Jezus verder, vers 10. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en ze zullen elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar, zegt Jezus, wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Dat is buitengewoon boeiend wat Jezus hier zegt en ook heel verhelderend. Voor mij is het heel verhelderend, want hij zegt dit. Hij zegt, die valse profeten en die oorlogen en die hongersnoden en die aardbeving en al die vreselijke dingen, die zijn niet het einde. Als jullie zeggen, waar is dat einde ergens? Dat is niet het einde. En ik weet niet hoe jij op het christelijk erf zo'n beetje bent opgegroeid, maar ik heb zeker in de eerste jaren dat ik tot geloof gekomen was veel verkeerd in radicaal evangelische kringen. En die hadden het alleen maar over dit soort dingen. En deze aardbeving hier en die oorlog daar. En ze gingen bijna uitrekenen wanneer het einde dan wel zou zijn gekomen. Maar Jezus zegt, die dingen zijn het einde niet. Heel specifiek. Beslissend is wat er staat in vers 14. En daar staat in vers 14 dat het goede nieuws over het koninkrijk verkondigd wordt aan de hele wereld. Dat bepaalt het einde. De verkondiging van het goede nieuws van het koninkrijk, van die geboorte zou je kunnen zeggen, aan de hele wereld. En dan wordt er, veel uitleggers die leggen dan de nadruk op de verkondiging aan alle volken. Dus die gaan dan een soort theoretiseren van, stel je nou voor dat je twee mensen van één volk, een of andere stam in Brazilië of zo, hebt bereikt. Dan is dat volk ook weer bereikt, die kun je dan weer afstrepen, zo komen we steeds dichterbij. Ik zelf denk dat de tekst een ander zwaartepunt heeft, namelijk op het woord verkondigen. Het gaat niet zozeer om wie er precies in detail met welke huidskleur en welke taal bereikt is. Maar het gaat erom dat wij als wereldwijde gemeente een verkondigende gemeente zijn. Jezus kijkt naar ons in de eerste plaats. Zijn wij als bruidsgemeente klaar om hem als bruidegom te ontvangen? Zijn wij daadwerkelijk een verkondigende gemeente wereldwijd? Ook van belang is dat als het woord einde gebruikt wordt, wanneer is dan het einde? Dat is niet een einde in de zin van een muur en dan stopt het, of een einde en daarna is er niks. Nee, het woord dat gebruikt wordt is telos. En telos betekent doel. We hebben hier als gemeente heel wat jaren ons intensief bezig gehouden met doelgericht leven en doelgericht gemeenteprojecten. Nou, dat is ook voor de schepping het geval. De schepping is een doelgericht iets. Het is een doelgericht project. De Heere God heeft een plan met de schepping en het zal tot zijn doel komen. De voleinding der wereld, je zou kunnen zeggen, dat is de completering van de wereld. Als de wereld tot zijn doel gekomen is. En daar heeft Jezus het ook over. Als het goede nieuws over het koninkrijk is verkondigd over de hele wereld, dan zal de schepping, zoals je die nu kent, tot zijn doel gekomen zijn. En dan kan het koninkrijk van God gevestigd worden. Het bijzondere is ook in de Bijbel, dus heel veel bijzonder in de Bijbel, maar ik blijf genieten van wat je kan leren in de Bijbel, is dat altijd als er gesproken wordt over rumoer en oorlog en dreiging en onrust, dan is daar een koningsfiguur. Er is altijd een figuur die dan voor de oplossing gaat zorg dragen. Laten we die de koning noemen. Als je kijkt naar Openbaring, daar komt heel wat voorbij, het boek Openbaring. Ik weet nog wel, toen ik de Bijbel nog niet zo goed kende, vond ik dat een huiveringwekkend boek. Wordt gesproken over beesten uit de aarde, beesten uit de zee, een draak met 7 koppen. Het is allemaal nogal wat. Maar Openbaring maakt heel duidelijk, die zijn allemaal niet beslissend. Beslissend is een lam. Een lammetje. Het lam van God. En dat lam van God blijkt koning te zijn. Hij blijkt degene te zijn die de enige is die waardig is om de boekrol te openen en de wereld te dragen naar haar eind toe, naar haar doel. Je zou kunnen zeggen die in staat is om de wereld en de schepping tot hun recht te laten komen. Het is bijzonder als Johannes beschrijft dat hij in de hemel kijken mag. Dan is het eerste wat hij ziet, is de troon. En op die troon zit iemand. Es wird regiert, zegt Karl Barth, beroemde theoloog, als hij dit stuk beschrijft. Es wird regiert. Er wordt geregeerd. Er is een koning en hij heeft de voleinding van de wereld in zijn hand. Er is een plan, er is een heerser. We zijn niet een schip zwalkend op de zee. Es wird regiert. Nou, voor veel mensen gaat het boek Openbaring wel over angst en onheil en ook wat ik veel christenen hoor beschrijven, het gevoel dat je de kans hebt om de boot mis te lopen, dat je aan de verkeerde kant uitkomt. En dan halen daar koppels dan nog aan teksten over de enge poort, et cetera, et cetera. Maar Openbaring is in de eerste plaats een boek over hoop. Het is een bemoedigend boek. Het vertelt ons namelijk dat er geregeerd wordt. Dat de troon bezet is, dat Jezus koning is en dat hij weet waar het naartoe gaat en dat hij ons inschakelt in zijn grote machtige plan. Er is hoop voor die talloze zielen onder het altaar. Die talloze zielen die leven onder verdrukking, meer dan ooit tevoren. En die uitroepen daar onder dat altaar, Heer, hoe lang nog, Heer. Er wordt geregeerd, es wird regiert. We zijn op weg naar het koninkrijk en we zijn er nog niet. Dat zoveel is wel duidelijk. En we zijn er misschien nog wel lang niet. Ik weet het niet. Sommigen zijn optimistisch, die denken dat het onze generatie zal zijn. Maar we weten het niet. Het is in Gods hand. En Jezus gaat dan verder vertellen over hoe we ons te houden hebben in die tijden waarin we nu ongetwijfeld wel leven. Namelijk die dagen waarin de verdrukking toeneemt en het onheil en de hongersnoden en de aardbevingen. We zijn op weg naar de voleinding. Dat zoveel is wel duidelijk. En dan zegt Jezus, houd stand. Houd stand. Daarom zijn wij ook aan elkaar gegeven als christenen. Daarom zijn wij als gemeente hier in Groningen en omstreken, maar ook wereldwijd als gemeente aan elkaar gegeven. Om elkaar te helpen, blijven, geloven, hopen en liefhebben. En vooral dat laatste, liefhebben, dat is ook wat de Bijbel zegt. Dat is de meeste. Het drama van de eindtijd, als je kijkt naar Matteüs 24. Het drama van de eindtijd is niet dat onnoemelijke lijden wat zich afspeelt en wat nog zal toenemen. Het drama van de eindtijd is dat onze liefde bekoelt. Er zal zelfs verraad en haat zijn. Dan spreekt Jezus over ons. Er zal verraad en haat zijn. Nou, zoals Jezus ons heeft lief gehad tot het einde, tot zijn telos, tot zijn voleindiging aan het kruis. Zoals hij deze wereld en ons nog altijd passioneel lief heeft. Zo worden wij geacht lief te hebben deze wereld, de mensen om ons heen, elkaar en natuurlijk de Heer Jezus. Onze grootste angst in de eindtijd, onze grootste angst in de tijden waarin wij nu vandaag leven, zou niet moeten zijn radicale islam of onze veiligheid hier in Nederland of de vluchtelingenstroom of wat ons allemaal maar overkomen kan. Dingen die nu zo anders lijken dan nog maar een paar jaar geleden. Onze grootste angst zou moeten zijn dat onze liefde bekoelt. Dat is wat Jezus zegt. Daar zou onze energie in moeten zitten. Ik weet nog dat we die vluchtelingenavond hadden hier in de gemeente zoveel maanden geleden. En dat is ook wat ik daarvan meenam van die avond. De meeste mensen die daar waren, waren mensen die hun hart openstelden. Dat is een beetje logisch met dat soort onderwerpen. Ik dacht, ik zou willen dat alle christenen hun hart openstelden. Even ongeacht je opvatting over deze politieke keuze of die politieke keuze. Het gaat erom, zijn wij erop gericht om lief te hebben tot het uiterste. Als de verdrukking toeneemt als nooit tevoren, dan zullen we moeten lief hebben als nooit tevoren. Als de nood toeneemt als nooit tevoren, dan zullen we moeten verkondigen als nooit tevoren. En volhouden, dat is wat Jezus zegt. De ironie overigens als het gaat om dat bekoelen van de liefde is, dat is natuurlijk in de context van de eindtijd, is dat juist als het gaat om de eindtijd, liefde onder christenen zo makkelijk bekoelt. Als mensen net niet de goede visie hebben op de eindtijd of de plek van Israël of net wat er allemaal zo spelen kan, dan zijn wij in staat als christenen om elkaar met koude harten en hete koppen te lijf te gaan. Ik heb geleerd van een van de oude Open Doors tijgers, hij is inmiddels al bij de Heer uit Zuid-Afrika, Derek heette die, Derek Stone. Die zei altijd, God is not interested in our opinion, he is interested in our attitude. God is niet geïnteresseerd in onze opinie, onze mening, onze leer. Hij is geïnteresseerd in onze houding. Heb lief tot het uiterste, als het leven je tot het uiterste tergt. En dat liefhebben, dat heeft natuurlijk Jezus als draaipunt. Hij is onze eerste bron van liefde, onze eerste doel van liefde. En van daaruit vertrekken wij in liefdevolle omgang. Het is zelfs zo dat wat hij van ons vraagt, liefhebben op die manier, kan alleen maar als hij in ons is. Het is wel het geweldig bemoedigende van het evangelie, vind ik, dat Jezus de lat extreem hoog legt. Als je denkt aan de bergreden waar hij zegt, wees volmaakt, wees volmaakt, wees volmaakt. Denk ik, dat kan ik helemaal niet, maar hij weet dat hij het kan doen in ons. Hij heeft genoeg geloof in zichzelf om ons zulke hoge opdrachten te geven. En zo ook hier in Matteüs 24. We moeten elkaar lief hebben, hier, onderling. We moeten elkaar wereldwijd lief hebben en we moeten zeker liefde hebben voor de verdrukte, de vreemdeling, de eenzame, de zwakke, de vluchteling. Maar ik wil nog iets zeggen over de tranen van Jezus. De tranen van Jezus die hij huilde, die hij eruit gooide toen hij Jeruzalem zag, dat zijn geen goedkope tranen. Dat zijn gevende tranen. Jezus was op weg naar zijn eigen einde. Hij ging zijn eigen marteldood tegemoet. En dan barst hij in tranen uit over het lot van de ander. Het zijn gevende tranen. En het tweede wat ik wil zeggen over de tranen van Jezus is, de tranen van Jezus verlammen niet. Verlammen niet. Er wordt beschreven eerder al dat Jezus huilt, Lazarus, dan gaat hij in actie. En hier gaat hij helemaal in actie, want hij veegt dan die tempel schoon, zoals ik gezegd heb. Hij houdt een aantal van zijn meest woeste preken. En hij gaat met open ogen zijn eigen marteldood tegemoet. De tranen van Jezus verlammen niet. Ik ken van mezelf dat als je in verdrietig bent, dan kun je juist ook tot stilstand komen. Dan kun je klein worden en niet meer bewegen. Maar dan probeer ik altijd mezelf voor ogen te houden dat als Jezus huilt om heilige redenen, dan moet je juist in actie komen. Nou, wij zijn hier in het Westen zo misschien wel dichter bij die barensnood waar Jezus het over heeft als ooit tevoren. Dat zou maar zo kunnen. Ik denk ook dat het zo is. Maar duidelijk is in ieder geval dat de vervolgde kerk midden in die barensnood zit. Als nooit tevoren. Onontkoombaar. Daar is niet eens een keus. Nou, Jezus zegt tegen ons allemaal dat we niet in verwarring moeten raken. Dat we moeten liefhebben. Dat we moeten verkondigen de komst van het koninkrijk. En dat we daarin moeten stand houden. Als je de volgende erop zet. Ik wil een aantal dingen delen over die barensnood in de vervolgde kerk. En dan wil ik ook spreken over hoop in de vervolgde kerk. Dit is een foto van een christen echtpaar uit Karakosh. Dat is in het noorden van Irak. En toen ISIS kwam, weet je nog waar ik de vorige keer uitgebreid over gesproken heb. Toen ISIS kwam, het noorden van Irak bezet en uiteindelijk de stad Mosul, oftewel Nineveh. Toen besloten deze mensen als een van de weinige christenen om te blijven. En het maar te zien hoe het zou gaan. Ze zijn straatarm, de broeder is blind en voor hun was dit de beste keuze. Toen ISIS inderdaad ook bij hun kwam, toen werden deze mensen niet vermoord, maar ze werden de grens overgejaagd naar Koerdistan, Iraaks Koerdistan. Maar hun dochtertje van 3, Christine, werd van hun afgenomen. En vandaag de dag, we zijn nu zo'n anderhalf jaar verder, weten ze nog altijd niet, ze hebben geen idee waar Christine is en hoe het met haar gaat. Ze is ongetwijfeld een slavinnetje in een of ander ISIS huishouden. En natuurlijk is de grote angst van de ouders dat ze een seksslavinnetje zal moeten worden. De agony, hoe zeg je dat in het Nederlands? De agony, de hartepijn, de zielepijn die deze ouders hebben, is voor mij, ik weet niet eens hoe ik me dat voor moet stellen. Om de naam van Jezus zijn zij in deze positie en er is barensnood, er is een rijkhalsend verlangen naar het openbaar worden van de kinderen van God. Volgende. Dit is een foto die we namen tijdens de laatste Muscatlon. De Muscatlon voor Open Doors in 2015 bracht ons naar Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië. En we kwamen uiteindelijk aan in Amman, de hoofdstad van Jordanië. En daar heeft zich een grote groep christen vluchtelingen uit Irak en Syrië verzameld. De huidige schattingen zijn dat er al zo'n 650, misschien wel 700.000 Syriërs ook in Jordanië zijn terechtgekomen. En meer van hen zijn nu christen. En we zaten met deze mensen samen. En ze vertelden hun verhaal. Ze vertelden waarom ze hadden moeten vluchten uit ook Karakosh. Ze vertelden dat ze hun buurman voor hun ogen onthoofd hadden zien worden. Ze vertelden ook over dat hun jongste kindje, dat ene jongste kindje, dat jongetje van 6, meen ik, als ik me goed herinner, hoe die een virus had opgelopen terwijl ze op de vlucht waren, wat hem nu verlamd had gemaakt en gehandicapt had gemaakt. En we zaten zo met elkaar en langzamerhand kwamen de tranen en we zaten zo in een kring. Jan Stoorvogel was er ook bij. En uiteindelijk vroegen we aan hen, zo vertel ons, wat betekent geloof nu voor je? En de broeder die daar rechts op de foto ziet, die was heel lang stil en toen zei hij, het was geloof dat ons hier heeft gebracht. Ons geloof heeft ons hier gebracht. De associatie die wij hebben met de naam van Jezus, die heeft ons hier gebracht in deze situatie. We waren stil en toen las Jan uit Openbaring 21, waar staat: ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen pijn. En hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Bekende liedje van Hannah Lam, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Dat is wat we lazen en we hielden elkaar vast. En die mensen waren enorm blij dat we er waren, maar ze zaten ook zo vast in hun verdriet. En wat ging het ons aan het hart? Maar dan weten we dat elke traan kostbaar is voor God. Als je denkt aan Psalm 56, waar een inverdrietige David zegt: Heer, u kent mijn omzwervingen. In andere woorden, u kent mijn pad, u weet hoe mijn leven gaat. En dan zegt hij: vang mijn tranen op in uw kruik. Het alles staat toch in uw boek. Ik kan me maar zo voorstellen dat als we straks daadwerkelijk in het koninkrijk zullen zijn en als de tranen zullen worden afgewist, dat we kruiken zullen vinden die God heeft gevuld met de tranen van de mensen. Want kleine tranen, grote tranen, ze zijn kostbaar voor God. Nou, als we denken over de verdrukking die nooit groter was, de onrust die nooit groter was, dan willen we ook zeggen dat in de vervolgde kerk er meer uitzicht is dan ooit tevoren. Meer nood dan ooit tevoren, meer uitzicht dan ooit tevoren. Er gebeuren op dit moment zaken in met name het Midden-Oosten die wij 6, 7, 8 jaar geleden voor absoluut onmogelijk hielden nog. Er komen openingen voor het evangelie die we niet hadden voorzien. Als ik, wil je de volgende erop zetten? Ik wil een paar voorbeelden noemen. Dit is pastor Serafim van de Armeens-Evangelische Kerk in Aleppo in Syrië. En ik ontmoette hem meerdere keren. En de laatste keer was dat in Libanon, want het is nu te gevaarlijk voor ons om naar Syrië in te gaan en voor hen om ons te ontvangen. En ik weet nog goed, hij vertelde verhalen over wat er allemaal gebeurd was. Hij zei: er zijn dagelijks beschietingen. Dit is een foto van voor het geweld, want nu is alles om de kerk heen is vernietigd. De kerk zelf staat nog. Wat een wonder is, want hij zei: er zijn elke dag beschietingen, maar mijn kerk wordt nooit geraakt. Dus we hebben het ook over een God van uitredding, te midden van dit alles. Es wird regiert. Er is een koning die ook uitredding biedt. Hij vertelde dat op een dag, toen hij met zijn gezin op de knieën lag in de kerk, toen zagen ze 5 ISIS-strijders, volledig in zwart, aankomen lopen met grote geweren en een cameraman. En ze wisten wat er ging gebeuren. Ze wisten dat er een rituele moordpartij zou volgen, die dan weer op YouTube geplaatst zou gaan worden. En ze baden als nooit tevoren. En toen de mannen bijna bij de voordeur van de kerk waren, toen opeens draaiden ze zich om en verdwenen ze. Er is uitredding. Serafim vertelde ook, toen hij ons bezocht, dat hij 20 checkpoints had moeten passeren, van Aleppo naar Beirut. En bij elk checkpoint is hij in gevaar. Elk checkpoint, hij noemde dat 50-50. Elk checkpoint is 50-50. Want sommige zijn in handen van de regering, sommige zijn in handen van ISIS, sommige zijn in handen van nog weer andere strijders. En tegenwoordig zijn sommige in handen van de Russen. En alles kan je gebeuren. Hij vertelde dat bij een van de checkpoints vlak voor Beirut, dat hij omkeek in zijn spiegeltje en dat er uit de auto achter hem 2 broeders getrokken werden. Dat waren christenen, hij kende die mensen. En hij weet niet wat hun lot is. Hij heeft ze niet meer gezien. En ik weet nog dat we samen spraken en wij vroegen hem van: waarom hou je het vol, waarom blijf je? En hij voelt een sterke roeping om de mensen te blijven dienen, voor zover het nog kan. Weken zonder stroom, weken zonder water, weken zonder enige aanvoer van nieuw voedsel. We baden met elkaar en toen later, toen de groep al weg was, toen zat ik nog met hem alleen even. En toen omhelsde ik hem nog, nadat we gebeden hadden en hij trilde helemaal. Volgende ochtend om 4 uur zou hij weer vertrekken terug naar Aleppo, de 20 checkpoints door. En ik heb die hele dag aan mijn broer gedacht, die nog altijd gespaard is. De vervolgde kerk heeft lief als nooit tevoren. En verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk als nooit tevoren. Als je de volgende erop zet. Deze foto heb ik vorig jaar laten zien. Misschien kun je het je herinneren. Het is puur symbool voor wat er gebeurt in allerlei landen in het Midden-Oosten. Egypte, Irak, Syrië, Jemen. Laten we Syrië als voorbeeld nemen. Toen ik daar naartoe ging, voor de burgeroorlog, daar waren mijn voorgangers, vrienden, zeg maar, die hadden allemaal hetzelfde gebedspunt bovenaan staan. Namelijk dat er openingen zouden komen naar de harten en de huizen van hun moslimburen. Maar er gebeurde altijd maar heel weinig. Ik herinner me één voorgangers echtpaar waar ik dan logeerde. En die hadden de, in mijn ogen, gruwelijke gewoonte om 's ochtends om 4 uur te bidden. De engelen waren nog niet wakker. En dan stonden we op het dak van hun huis, we woonden bovenin. En dan stonden we zo te bidden over Damascus en over Syrië. En altijd met dit gebed: o Heer, geef toch openingen. Maar die openingen waren er eigenlijk niet, eigenlijk nauwelijks. Nu vandaag de dag zijn er honderden, duizenden en waarschijnlijk tienduizenden moslims op zoek naar waarheid. En mensen komen letterlijk de kerken binnen, komen naar het kruis, ze sturen hun kinderen naar christelijke scholen en ze zoeken naar waarheid. En er komen meer mensen tot geloof dan ooit in de geschiedenis van het bestaan van de islam in Syrië. Hetzelfde geldt voor Irak, hetzelfde geldt voor Jemen. Jemen is ook een burgeroorlog aan de gang, Saoedi-Arabië bombardeert daar nog bovenop. Christenen worden speciaal getarget on the ground, zeg je dat? En die raken overal verspreid. En net als in het boek Handelingen zie je dat juist omdat ze verspreid raken, overal het evangelie gebracht wordt. En de kerk van Jemen groeit sterker dan ooit in de geschiedenis het geval is geweest. En ik zou zo kunnen doorgaan. We gaan naar Egypte, volgende. Egypte, waar toen de verdrukking toenam, de Muslim Brotherhood die kwam aan de macht, de broederschap van de Muslim Broederschap kwam aan de macht. Vervolging werd enorm opgevoerd. En de reactie van de christenen die voorbereid waren door God, daar kan ik een andere keer meer over vertellen, was er één om zich te verootmoedigen. Er was een enorme geest van gebed door de hele kerk over heel Egypte. En er waren grote meetings, opwekkingsmeetings zouden wij zeggen, waarbij mensen zich verootmoedigden. Zich op de grond wierpen en God aanriepen voor genade. Volgende. Er is een vrijmoedigheid gekomen in Egypte die een paar jaar geleden ondenkbaar was. De kerk in Egypte, moet je voorstellen, is voor de grote meerderheid een kerk van christenen die al generaties lang christen zijn. Niet van moslimbekeerlingen. 90% van de kerk in Egypte bestaat uit kopten. En die mensen hebben nooit anders geweten dan dat ze een dhimmi-status hadden, een ondergeschikte status. En daar hadden ze ook naar te leven. Dus je had een kleine stem, zeggen ze dan in het Arabisch, een kleine stem. En je hield je gedijst, et cetera. Maar met alles wat er gebeurde in de revolutie tegen Mubarak en al de vervolging die kwam, hebben de christenen een stem gekregen. En de geest is uit de fles. Ik kan bijna zeggen, de Heilige Geest is uit de fles. En er gebeuren dingen die vroeger ondenkbaar waren. Bijbels en kruisen die in de lucht gedragen worden in openbare meetings. Volgende. Christenen betreden hun vervolgers toe met vergeving. Dat staat er. Wij vergeven jullie. En daaronder staat, we hebben onze vijanden lief. En er is een respons van moslims als je naar de volgende gaat. Dit is bij het begin van de Ramadan. Christenen staan met een spandoek in de straat en daar staat op: wij zijn christenen, we houden van jullie moslims en wensen jullie een gelukkig Ramadanfeest. En je ziet dan dat moslims langskomen en die geven dan handen aan de christenen. En er ontstaat iets wat een paar jaar geleden ondenkbaar was geweest. Volgende. Christenen binnen de kerk is dit, van verschillende denominaties, bidden met elkaar publiekelijk. Kopten, evangelische christenen, presbyterianen. Het was absoluut ondenkbaar, nog maar 6 jaar geleden. Het gebeurde gewoon niet. Het was ondenkbaar. En nu gebeurt het, ze wassen elkaar de voeten. Je ziet één bloot been daar. Het gebeurt ook nog publiekelijk. En er is een enorme opening die ontstaat, juist te midden van alle verdrukking. De Egyptische kerk heeft lief als nooit tevoren en verkondigd als nooit tevoren. Juist toen de druk zo enorm toenam. Als je de volgende doet. En hier ga ik mee afsluiten. Dit is een project wat wij mochten starten in Libanon. Libanon, een land waar wij van oorsprong alleen maar werkten dienend in andere landen. Syrië en andere landen met mediaprojecten en allerlei dingen. Toen de grote vluchtelingennood kwam, gingen wij vanuit Libanon in Syrië en Irak dienen en Jordanië. En nu gaan we ook steeds meer doen in Libanon zelf, omdat daar steeds meer aan de hand is in het land zelf. We hebben projecten gestart voor kinderen, in dit geval Syrische vluchtelingenkinderen, die we helpen om christelijk onderwijs te krijgen, om iets van eigenwaarde op te bouwen, begrip van wie God is, maar ook om gewoon goede scholing te krijgen. En 90% en waarschijnlijk inmiddels meer dan 90% van de kinderen, dit project, er zitten 300 kinderen op, zijn moslim. Ik was op de eerste schooldag aanwezig, toen is deze foto ook genomen, 1 oktober, en ik zag in de straat een lange rij van honderden kinderen staan met ouders, die zich allemaal gingen inschrijven voor het project, tot het vol zou zijn. Want er was nu plek voor 300. Alle meisjes gesluierd. En de ouders, moeders gesluierd en zo blij dat ze hun kinderen konden inschrijven voor dit programma. Honderden ouders zijn in de loop van dit project tot geloof gekomen inmiddels. En ik zou bijna zeggen alle kinderen, maar goed, God weet het. We gaan kijken naar een kort filmpje, waarbij je op die 1 oktober was dat, hebben we dat gefilmd, een meeting ziet waarbij de kinderen voor het eerst weer in het kerkzaaltje van dat schooltje binnenkomen. En waarbij ze de Heer loven en aanbidden. En waarbij de leiding bestaat uit Syrische vluchtelingen. Je ziet ook een gesluierde vrouw links in beeld komen. Zij is een moslimbekeerling. Veel moslimbekeerlingen daar blijven eerst nog een tijdje gesluierd en gaan dan langzamerhand zich anders kleden. Laten we kijken. Wees gewoon bemoedigd. Zet hem lekker hard. Het was zo bemoedigend om daarbij te zijn, dat kan ik je niet vertellen. Het was echt zo, want wat we hier zien gebeuren, is dat te midden van al die verdrukking die ik beschreven heb en die ik al jarenlang gewoon bij jullie voorleg, zijn er wat ik noem helmgras projecten. Helmgras, weet je wat dat is? Dat is dat stevige gras wat geplant wordt in de duinen om te voorkomen dat de duinen instorten en dat het zand wegwaait. Nou, dat is wat hier gebeurt. Grote nood, grote uitstroom van christenen, tegelijkertijd openingen als nooit tevoren. En deze kinderen kennen Jezus. Moet je voorstellen wat dat betekent voor de volgende generatie. Nou, de gemeente heeft gevraagd of ik een collectoproep wou doen voor het werk van Open Doors. En hier zou ik graag het geld aan besteden, aan helmgras projecten. Het is geen officiële naam, gaat niet bij Open Doors navragen, ik heb het zelf bedacht. Maar ik denk aan projecten die wij long term noemen, lange termijn. Projecten voor kinderen op het gebied van onderwijs, op het gebied van traumazorg, die een generatie in staat stellen om de kerk van Jezus te zijn op de plek waar die kerk van Jezus oorspronkelijk vandaan komt. Er worden straks machtigingskaarten doorgegeven om je een voorbeeld te geven wat je met een gift kan doen. Voor €60 help je zo'n kindje met zo'n rugzakje op weg naar school. We hebben nu 300 kinderen in dat project. We zouden er wel 600 willen. We hebben vergelijkbare projecten in Egypte, Irak, Syrië, over de hele regio. Wat zou het geweldig zijn als je ons helpt om dit mogelijk te maken. €60 één kind. €70 is een helpt een kind aan scholing en aan basisbeginselen van traumazorg. En een heel gezin help je aan reliefhulp, aan noodhulp voor €80. Maar laten we afspreken dat tenzij je iets anders op de machtiging schrijft, dat we dit besteden aan die kinderprojecten in het Midden-Oosten. God zal je gift zegenen. Het is een diepte investering. We moeten verkondigen als nooit tevoren. Ik ga afsluiten nu helemaal. In de eerste dienst had Theo van der Heuvel hier. Toen was dit nog mooier om te zeggen. Maar ik ga het hebben over de muskathlon, als je de volgende plaatje erop zet. We gaan 2 muskathlons doen volgend jaar. Eentje in Sri Lanka in oktober met Open Doors. En eentje in Libanon met Open Doors. En op de Libanon-reis, daar gaan we dus onder andere naar dit soort kinderprojecten toe. En we gaan vluchtelingen ontmoeten. We gaan met hen zitten, met hen bidden, et cetera. Het wordt een heel persoonlijke reis. En op die reis gaan Theo van der Heuvel en ik samen in ieder geval mee. En we gaan geweldige dingen doen. Als je de volgende laat zien. We gaan een fun dag hebben met vluchtelingenkinderen. En Theo en ik hebben al samen eerder gewerkt bij een muskathlon. Als je de volgende laat zien. Dit is een foto genomen in Oeganda in 2013. De tweede daar van voren, de atletische held, dat is onze voorganger. En ik ben ook in beeld. Ik zit in dat spiegeltje. Ik was geblesseerd geraakt. En ik zat achter op de motor bij Dennis. En ik volgde zo de rijders Of de hardlopers. En ik mocht foto's maken. Maar ga met ons mee. Het zou fantastisch zijn. Theo zei van daag mensen juist uit de VBG uit. Ga met ons mee. We maken er een geweldige tijd van. En ik denk dat Henk Stolvogel ook nog meegaat trouwens. Het wordt gewoon een gouden tijd. Ga mee. Informatie opendoors.nl/muscatlon. En anders bij mij. Goed, we gaan afsluiten. En dan gaan we zo bidden. Het graf is leeg. Onze harten zijn vol. En de troon is bezet. Es wird regiert. Laten we liefhebben, verkondigen en stand houden. Zullen we bidden? Vader, ik wil u danken. Heer, ik wil u danken voor uw spreken. Ik wil u danken voor uw spreken in uw woord. In uw gemeente hier in de VBG. Uw gemeente, plaatselijke gemeente. Maar ook uw spreken in de wereldwijde kerk, Heer. Die leidt als nooit tevoren, maar waar u ook dingen tot stand brengt. Die ons kleine geloof versteld doet staan. Heer, wat een voorrecht is het om u te dienen, om heel dicht achter u aan te mogen, Heer Jezus, als u voorop gaat, als u uw kruis opneemt en als wij op de stranden van deze wereld, waar christenen worden geslachtofferd, als we daar mogen zegenen en een verschil mogen maken. O Heer, zegen ons ook, Heer, om waardig de roeping waarmee u ons roept te wandelen. Uw heilige naam zij geloofd en geprezen. Amen.